Gemeente, eerst een aantal afkondigingen. Vanmorgen zal de herbevestiging plaatsvinden tot ouderling van broeder Thale. Vanavond zal er bediening van de heilige doop zijn. Vanmiddag om 14:15 is de paasfeestviering met de kinderen van de zondagschool, waarbij allen hartelijk welkom zijn. En dan de tweede afkondiging van het feit dat voor de kerkenraad geloofsbelijdenis hebben afgelegd en toegelaten zijn tot het doen van openbare geloofsbelijdenis in de dienst van morgenochtend. Bartel Jacob van der Baan, Johanna Broeren van der Meijden, Neeltje Adriana van der Elst, Krijn Vake Haak, Arend Jan van der Hel, Johannes Abraham Krijger, Josephine Margriete Krijger Mol en Anna Lena Schol. Volgende week zondag hoopt u voor te gaan in beide diensten dominee A. Baars. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de evangelisatie in Oost-Vlaanderen. Morgen is de collecte, de ene collecte voor de kerk. Volgende week zondag zal er de eerste collecte zijn voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Zover onze mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het tweede vers van Psalm 138. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben, en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij lezen het evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 28, de versen 1 tot en met 15. Matteüs 28, de versen 1 tot en met 15. En na de schriftlezing zingen we Psalm 33, het 6e vers. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En ziet, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren nederdalende uit de hemel kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem, en zijn kleding wit gelijk sneeuw, en uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen, vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft, komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En ziet, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Ziet, ik heb het jullie gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf met vrezen en grote blijdschap, liepen zij heen om het zijn discipelen te boodschappen. En als ze heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is haar ontmoet, zeggende, weest gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar, vrees niet, gaat heen, boodschapt mijn broeders, dat ze heen gaan naar Galilea, en aldaar zullen ze mij zien. En als zij heen gingen, ziet, enige van de wacht kwamen in de stad, en boodschapten aan de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel geld en zeiden, zegt, zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen toen wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbende, deden gelijk ze geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. Als wij de Heere om zijn zegen gaan bidden over de bediening van zijn woord, dan doen wij ook nu weer voorbeden voor zuster Braber, die in het ziekenhuis in Dirksland nog altijd verblijft. En wij danken de Heere voor het feit dat Annewien Koten na al die spanningen van de laatste weken vanmorgen ook weer met de gemeente in Gods huis mag zijn. Laten wij samen bidden. Getrouwe en barmhartige God, wij zoeken samen uw heilig aangezicht. Nu wij in dit morgenuur op deze zondag, op deze eerste paasdag, weer in uw huis mogen zijn. En nu gij ons het voorrecht geeft om samen opnieuw te mogen gaan luisteren, zoals we dat jaarlijks weer mogen doen, naar het evangelie van de overwinnaar van dood en graf. De levensvorst, de Heere Jezus Christus. Het is omdat hij opgestaan is uit de doden dat we elke week een zondag hebben. En op deze zondag, die eigenlijk een dubbele dag aan van herinnering aan datgene wat er in de hof van Jozef gebeurd is, mogen wij toch wel heel bijzonder stilstaan bij het wonder, bij het grote wonder. En het daaruit voortvloeiende grote voorrecht dat we zijn evangelie mogen horen. Want nu is er ook een evangelie. Heer, als we ons een ogenblik zouden proberen in te denken wat het zou zijn als de Heer Jezus in het graf was gebleven. Als de dood over hem zou zijn blijven heersen, zoals de dood regeert over allen die in het graf worden neergelegd. Als we ons zouden indenken wat daar de consequenties van zouden zijn, er zou geen hoop meer overblijven. We zouden echt moeten zeggen en kunnen zeggen, zoals trouwens de apostel Paulus het ook al verwoord heeft, laten we dan maar eten en drinken in het besef dat we morgen toch sterven. Laten we dan maar zoveel mogelijk uit dit leven proberen te halen, want dat is het enige wat een mens heeft. Daarna is er niets meer dat vreugde geeft, niets meer dat troost brengt, niets meer dat zaligheid geeft. Heer, het zou er zo triest, zo grauw, zo ellendig uitzien in het hele mensenleven. We zouden de ellendigste zijn van alle mensen. Ook al zouden we dan in de Heer Jezus hebben geloofd in dit leven alleen, als hij verder toch geen betekenis heeft. Maar o God, wat een wonder dat gij verkondigd hebt via die engel toen allereerst. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. En daar is het niet bij gebleven, bij die ene boodschap. Die is verkondigd en verkondigd en die wordt nog altijd verkondigd. Dwars tegen de leugenboodschappen in, dwars tegen de ongeloofstijdingen in. En het blijft klinken in deze wereld. En het mag ook vandaag weer luid op verkondigd worden. De Heere is waarlijk opgestaan. Er is geen twijfel aan. Getuigen hebben het bevestigd. Het onfeilbare woord van God verkondigt het ons. Op zekere gronden. Hij leeft. En dat wil zeggen dat de deur van het graf open is. Dat wil zeggen dat er ook een toegang is tot de hemel. Dat wil zeggen dat er leven is en gerechtigheid en vrede en vertroosting. En alles wat een zondaar nodig heeft. Heren, veel meer dan we ooit in de paasdagen kunnen overdenken. Veel meer dan in de prediking op de paasdagen aan de orde kan komen. Er is zoveel rijkdom, zoveel heerlijkheid in deze schatkamer van het heil van de verrezen zaligmaker, van de door God goedgekeurde arbeid van de zaligmaker, van het heil door hem verkregen. Heere, geef er ons vandaag en morgen een indruk van, en laat de prediking van uw woord eraan dienstbaar mogen zijn, om ons die onindruk te geven en die indruk te versterken. En laat het dan overigens ook niet bij een indruk blijven, Heere. Maar geef ons deel aan dat nieuwe leven, dat opstandingsleven, dat immers hier op aarde al begint. Als mensen door zijn kracht uit de doodstaat van hun verloren bestaan worden opgewekt en geestelijk levend worden gemaakt. En als dat door u gewerkte leven ook mag worden onderhouden en gevoed, dat is ook allemaal vrucht van Pasen. Heere, schenk ons daar deel aan en geef ons zo een gezegend uur hier in uw huis. En mag de dag van vandaag en de dagen die wij beleven, die dagen van gedenken zijn, onvergetelijk worden, Heere. Zeker als we er deel aan ontvangen, aan dat heil dat gij laat prediken. We danken u voor deze zegen allereerst en allermeest. Maar dan zijn er ook nog zoveel andere zegeningen die toch ook behoren erkend en gezien en beleefd te worden als gaven, als onverdiende gaven uit uw hand. Dat wij leven mogen, dat we krachten ontvangen, dat we gezond zijn, dat we naar de kerk kunnen, dat we oren hebben om te horen, dat we de dingen begrijpen kunnen en zoveel meer. Heere, geef ons daar ook een dankbaar hart voor. We danken u bijzonder ook voor het feit dat Annewina al die moeilijke weken, die weken van zorg, die weken van spanning, die weken van onzekerheid in ziekenhuizen hier dichtbij en ver weg, vanmorgen toch weer zoveel herstel had mogen ontvangen, dat ze met de gemeente naar de kerk kon komen. Heren, we danken u voor al de zorg die u in de loop van de afgelopen periode hebt bewezen aan haar. En voor de hulp die haar gegeven is. En voor de aanvankelijke genezing die haar deel werd. Laat het verder ook alles onder uw zegen ten goede mogen keren, Heren. En als er verder nog onderzoek moet plaats hebben en als er verder nog mogelijk medicijnen gegeven moeten worden of andere middelen gebruikt moeten worden, verbind daar dan uw onmisbare zegen aan. Ook verder, o God. En doe het haar ervaren dat u aan haar denkt. Hier ook in de kerkbank. Laat uw zegen ook gaan over zuster Braber, Heren. Haar zoetsituatie is eigenlijk maar steeds onveranderd. En als er geen verbetering is, dan kunnen we ons afvragen, wat is er dan wel? Heren, op haar hoge leeftijd, met al die gebreken die haar deel werden en met al de moeilijkheden die ze ervaart en die ook haar, degene die om haar heen staan, ervaren, wilt u haar genadig gedenken? En zou het u, Heren, behagen om aan haar ziel ook uw ontferming te bewijzen en het haar te schenken dat zij op haar ziekbed ervaren mag, de Heren is bij mij. Wees met alle die het moeilijk hebben, die zorg hebben, die verdriet moeten verwerken, die rouw hebben te doormaken. Maak zo uw weldaden in allerlei situaties en omstandigheden in ons leven heerlijk, o God. En wilt gij uw werk doen vandaag via de prediking van uw woord. Breng dat evangelie, laat dat evangelie gebracht worden, overtuigend. Laat dat evangelie verkondigd worden, Heren. En door uw Heilige Geest toegeëigend, omdat hij het gebruikt om uw kerk te bouwen, uw rijk te doen komen. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk, Heren. Evangelisatiearbeid in Kluis. Ook het werk in Oost-Vlaanderen, het werk van onze broeder Bor, in alles wat hij daar te doen heeft en doen kan en mag. Zegen ook dat werk, Heren, en gebruik het om uw naam groot te maken. Hoor ons als we u deze dingen bidden, niet op grond van enige gerechtigheid aan onze kant, maar alleen om de verdiensten van de Heere Jezus, uit genade. Amen. Gemeente, wij zullen nu samen zingen uit de 118e psalm, het 11e en het 13e vers, 118... Vers 11, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd. En 13, gezegend zij de grote koning. Gemeente, ik mag u vanmorgen het woord Gods bedienen uit het woord des Heren vanuit een plaats die mogelijk wel wat merkwaardig is om die op een paaszondagmorgen met elkaar te bespreken. Een tekst die altijd weer de nodige vragen oproept, dat is mij afgelopen zondagavond ook nog weer gebleken in de ontmoeting met de 16PLUS vereniging. Ik heb er trouwens 20 jaar geleden in uw midden ook al eens een keer over gepreekt. Maar 20 jaar is een hele tijd en ik acht dat geen bezwaar om er vanmorgen met u nog een keer de aandacht aan te geven. Ik doel op de woorden uit Matteüs 27, dus niet 28, maar Matteüs 27, de verzen 52 en 53. Dat is dus eigenlijk een gedeelte uit het lijdensevangelie. Na het sterven van de Heer Jezus vindt dit plaats. En de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren werden opgewekt en uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding kwamen ze in de heilige stad en zijn velen verschenen. Ik zei u al, en dat is ook duidelijk als je alleen al op de plaats let waar deze tekst staat, dat dit eigenlijk behoort bij het evangelie van de Goede Vrijdag. Toen heeft dit plaatsgevonden, althans het eerste deel van wat hier gezegd wordt, namelijk dat die graven opengingen en dat die lichamen der heiligen opgewekt werden. Maar het tweede deel van de tekst heeft plaatsgevonden een paar dagen later. Want het is pas na zijn opstanding dat die verrezen heiligen in Jeruzalem zijn gekomen en daar aan velen zijn verschenen. Dus het is een tekst die op Goede Vrijdag voor een deel heeft plaatsgevonden en voor een ander deel op de Paaszondag. En toch acht ik dat het inderdaad een paastekst is, als we alleen al letten op het feit dat hier gesproken wordt over opstanding of over opwekking. En ook over, en dat is ook zo'n paaswoord, dat vinden we ook in het paasevangelie meer dan één keer, het woord verschijnen. Denk ook aan de verschijningen van de Heer Jezus. Dat is ook een veelzeggend paaswoord. Het is gebeurd op het moment, of kort na het moment waarop de Heer Jezus gestorven is. Hij heeft het hoofd gebogen, de geest gegeven, nadat hij heel duidelijk had aangekondigd dat zijn werk volbracht was en nadat hij ook even duidelijk over Golgotha had uitgeroepen dat gebed, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Volgens hem was alles volbracht. Maar ik zeg het eerbiedig, al klinkt het misschien enigszins anders, het was niet in de eerste plaats aan de Heer Jezus om vast te stellen dat alles volbracht is. Hij is de knecht des Heren. En het is niet aan de knecht om te beoordelen of zijn werk af is. Dat kan de knecht wel denken, dat kan hij voor zichzelf ook wel zeggen. Dat kan hij ook wel tegen zijn opdrachtgever gaan vertellen, ik ben klaar. Maar het zal de opdrachtgever zijn die uiteindelijk bepaalt of het echt klaar is. En overgebracht op de verhouding tussen de Heer Jezus, de knecht des Heren, en zijn hemelse opdrachtgever, die hem het werk te doen gegeven heeft. En zo zegt de Heer Jezus het zelf in het hoge priesterlijk gezegd. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Wel nu, in die verhouding is het ten diepste God die bepalen kan, die beslissen kan, die definitief vaststellen kan of het werk van de Heer Jezus echt volbracht is. En dat doet God. En dat doet hij op zo duidelijke wijze dat er geen enkele twijfel over bestaan kan. Dat doet hij volmaakt op het moment dat hij zijn zoon opwekt uit de doden en hem permissie geeft om uit de dood te ontwaken en uit het graf te verrijzen en het leven en de onverderfelijkheid te ontvangen. Maar voordat het Pasen is, heeft God de Vader het ook al een aantal keren gedaan. Hij heeft het in feite al gedaan onmiddellijk bij het sterven van zijn zoon. Onmiddellijk volgend op dat het is volbracht, door de zoon gesproken, is daar bijvoorbeeld het gescheurde voorhangsel. Nou, dat deed geen mens. Dat scheurde van boven naar beneden, helemaal in één keer, dwars door midden. Die vier dikke gordijnen die achter elkaar hingen, in één keer gescheurd. Dat is geen mensenwerk geweest. Dat is Gods vinger geweest, die er zo'n scheur in trok. En die daarmee tegelijkertijd bewees, dit is allemaal verleden tijd. Heel die offerdienst, heel die ceremoniële dienst, al die plechtigheden van de tempel, ze waren door mij ingezet en ze moesten in gehoorzaamheid aan mijn opdracht ook jaren en eeuwen lang worden volbracht. Maar nu is het voorbij, want nu is het offer, het ene offer, het volmaakte, het genoegzame offer gebracht. En verder heeft de Vader op de Goede Vrijdag ook die tekenen gegeven die we in onze tekst omschreven vinden. Eigenlijk ook al in vers 51, waar dan gesproken wordt over dat gescheurde voorhangsel, maar ook over die aardbeving en die gescheurde steenrotsen. Lees daar niet overheen, want dat is ook indrukwekkend geweest. Dat is benauwend geweest zelfs. Dat in één keer voor al die mensen die op Golgotha aanwezig waren, de grond begon te trillen onder hun voeten. En dat scheuren trokken in de rotsstenen en dat rotsblokken naar beneden rolden. Dat is voor die omstanders ook ontzaggelijk geweest. Geen wonder dat Lucas schrijft dat als die mensen straks naar huis gaan, dat ze verbaasd en verwonderd en helemaal ontdaan zijn. Ze gingen naar huis slaande op hun borsten. Wat wil toch dit zijn? En terwijl die steenrotsen scheuren, gaan er ook graven open. Graven misschien wel in die steenrotsen uitgehouwen, of graven die op een andere manier gemaakt, gedolven waren. Ze gaan in ieder geval open. En er vindt een ander wonder plaats. Doden worden opgewekt. Ook dat zijn tekenen die getuigen van het voldoen aan het werk, aan het recht van God, het volbrengen van al het werk dat de Heer Jezus gedaan heeft. Ook deze door God gegeven tekenen, daar is er geen verklaring voor. Je kan nog zeggen, ja, dat gebeurt nou eenmaal in de natuur, dat er wel eens een aardbeving is hier of daar. En dat gebeurt natuurlijk ook, dat als er een aardbeving is, dat er rotsen scheuren en dat er ook graven opengaan. Dat kun je allemaal nog op een naturalistische manier verklaren. Maar verklaar nou eens dat die doden levend werden. Wie deed dat dan? Dat is nog nooit gebeurd, zelfs niet bij een aardbeving waar graven omgewoeld werden. Er is toch geen mens bij levend geworden? Nee, dat deed God. En zo wordt juist in dat laatste dat er mensen uit de graven uitgaan, dat mensen die levenloos langere of kortere tijd in dat graf hebben gelegen, nu in één keer met een herrezen lichaam op hun voeten kunnen staan en straks kunnen gaan lopen en Jeruzalem ook nog kunnen binnengaan. Nu wordt in één keer bewezen door die genadige kracht en die almacht Gods, dat hij tevreden is met het werk van zijn zoon en dat het werk van zijn zoon uiteindelijk ook nog dit bereikt heeft, dat de dood verslonden is tot overwinning. En zo is het op Goede Vrijdag daar eigenlijk al Pasen. Althans, voorspel van Pasen. En voorspel ook van de jongste dag. De dag van de wederopstanding des vleeses. U moet er wel op letten dat niet alle doden opstonden toen. Vele lichamen der heiligen. Zo worden ze aangeduid. Daarmee wordt tegelijkertijd ook gezegd dat er anderen in het graf bleven. Misschien werd hun graf ook wel omgewoeld in die aardbeving. Maar daar veranderde aan dat levenloze lichaam, aan dat stoffelijke, die stoffelijke resten van de gestorvenen niets. Dit wonder betrof alleen een aantal heiligen. Zondeloze mensen, wordt dat ermee bedoeld? Mensen die geen zonde hadden? Nee, die hebben je niet, die zijn er niet. Er is niemand rechtvaardig, er is niemand die God zoekt. Er was ook in die tijd niemand die uit zichzelf zonder zonde de Heere diende. Dat is wel eens gebeurd in de geschiedenis van deze mensheid. Maar dan moeten we heel ver teruggaan. En dat is ook maar een korte periode geweest. En dat betrof trouwens ook maar twee mensen, Adam en Eva. Die waren in die zin heilig, in de staat der rechtheid, toen ze zonder zonde waren. Maar daarna is dat nooit meer gebeurd. Heiligen, ik heb het niet over de Heere Jezus hier natuurlijk, op dit moment tenminste, maar heiligen, dat zijn mensen die, je zou kunnen zeggen, als vroom, als godvrezend, als godzalig bekend stonden. Laat ik het anders zeggen, het zijn die mensen die geleerd hebben van Gods genade te leven. Het zijn mensen zoals we ze in de Bijbel tegenkomen en soms hebben ze een naam. De een heet Simeon, de ander heet Anna. Mensen die in de verwachting leefden dat de Heer zijn beloften een keer zou vervullen. En die verwachting waarin ze leefden was sterk geworden en de hoop was levendig geworden. En ze zagen er naar uit en ze baden erom en ze hebben het ook mogen aanschouwen. En zoveel anderen, ook die ongenoemden, die van naam onbekenden, die er in Jeruzalem kennelijk ook waren. Want als ik het dan over Anna heb, dan lees je van Anna dat als zij de Heer Jezus gezien heeft als klein kind toen hij in de tempel voorgesteld werd, dat ze daarna uitging op haar oude dag en dat ze van hem sprak tot allen die in Jeruzalem verlossing verwachten. Nou, in die categorie mensen moet je ze zoeken, deze opgestane heiligen, mensen die in hun leven Gods genade nodig kregen en die van Gods genade hebben leren leven en die als zodanig ook bekend hebben gestaan in Jeruzalem. Mensen bij wie de godsdienst dieper ging dan de oppervlakte, dan de vorm. Mensen bij wie het echt was. Maar nu zijn ze gestorven. Dat is nog niet zo lang geleden, want hun lichamen liggen nog in het graf. En bovendien, ze zijn in Jeruzalem ook nog niet vergeten, zoals we straks zullen zien. Ze worden straks in Jeruzalem herkend. Het zijn dus mensen die gestorven zijn, maar dat was nog niet zo lang geleden. Wie zijn dus die heiligen? Kinderen Gods. Die de Heere hebben leren kennen en vrezen en liefhebben en dienen en die in de belofte Gods, in de woorden Gods hun troost hebben gevonden en die in de gemeenschap Gods hebben mogen delen. Die gestorven zijn, die begraven waren en dat alles nog niet zo heel lang geleden. En dan nog iets waaruit blijkt dat het om echte gelovigen ging. Ze worden omschreven als mensen die ontslapen waren. Nou komt dat woord wel vaker in de Bijbel voor, onder andere ook in het Oude Testament. En daar ziet het, wordt het ook wel eens gebruikt van koningen die nou niet al te vroom en al te godvrezend geleefd hebben. En daar wordt er toch van gezegd dat ze ontsliepen. Zo werd dat woord toen ook nog wel gebruikt in de betekenis van ze werden bij hun vaderen verzameld. Maar langzamerhand is in de Bijbel de betekenis van dat woord ontslapen gaan veranderen. En is het speciaal gaan aanduiden het sterven van Gods kinderen. in onderscheiding van het sterven van degenen die niet Gods kinderen zijn. Daarom lees je van Stefanus ook, als hij dat gezegd had, ontsliep hij. Dat ziet dan nog niet eens altijd op een heel rustig, vredig sterfbed, waarbij een mens langzaam uit dit leven als het ware vertrekt in de hoop van het eeuwige leven. Het gaat op, bij het ontslapen echt niet altijd rustig en kalm toe. Stefanus werd gestenigd. En zelfs als een mens gestenigd kan worden, kan hij toch ontslapen. Inslapen. Eigenlijk net zoiets als wat van de Heere Jezus gezegd werd. Toen hij in dat laatste kruiswoord zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zoiets deed Stefanus ook. En dat is nou ontslapen. En dat doet de mens in de hoop, in de verwachting van ik word weer wakker. Als je gaat slapen, dan doe je dat toch ook in de hoop. En dat is toch je avondgebed ook. In de hoop dat je weer wakker mag worden. En in die verwachting leg je je hoofd toch neer. Nou, dat ontslapen is dus ook een aanduiding van dit zijn, dit waren Godvrezende mensen. Die in hun leven de Here hadden leren kennen. En die in hun sterven niet uit de gemeenschap met de Here zijn losgemaakt. Omdat de Heere er in hun sterven ook bij was. Toen zij gingen door het dal van de schaduw des doods, was hij bij hen. En wat weten we verder van deze mensen, gemeente? Eigenlijk niks. De namen zijn ons niet verteld. Hoe oud ze waren, dat weten we ook niet. Als ik zo pas Simeon en Anna noemde, dan bedoel ik daarmee niet te zeggen dat die erbij waren. Daar weten we ook niks van. Maar mensen zoals, zo bedoel ik dat, Simeon en Anna. Hoe lang het precies geleden is dat ze gestorven waren, dat weten we ook niet. En wat ze, en dat is natuurlijk helemaal een interessante vraag, wat ze doorleefd hebben toen ze gestorven waren en toen hun lichaam in het graf lag. En wat er toen met hun ziel gebeurd is. En hoe dat dan is gegaan toen ze weer levend werden. Ik zei, dat is natuurlijk helemaal een interessante vraag. Maar daar krijg je ook geen definitief antwoord op. Dat openbaarde de Heere ook niet. Het zijn in zekere zin naamloze mensen. Al moeten we er tegelijk bij zeggen wat ze dan wat ons betreft naamloos zijn. Voor de Heere waren ze geen zins naamloos. Hun namen stonden opgetekend in de hemel. Maar zoveel is zeker. En als we dan toch vanuit wat we tot nog toe gehoord hebben, daar maar een toepassing van mogen maken. Zoveel is wel zeker, gemeente. Dat zal het wel met ons zijn. Wij bij datzelfde volk moeten behoren. Dat wij ook heiligen dienen te zijn. Godvrezenden. Afgezonderd tot de dienst des Heren. En dat ook van ons gezegd moet kunnen worden. En dat we daar zelf ook weet van hebben. Wat dat is om te leren vertrouwen op het woord van God. Te leren leven bij de toezeggingen des Heren. Te leren leven in de verwachting, in de biddende verwachting dat de Heere zijn woorden zal willen waarmaken. Dat we hebben leren leven, leren schuilen bij de enige zaligmaker, Jezus Christus. Zal het wel met ons zijn, dan moeten die dingen er wezen, gemeente. Om in ons leven de Heere te leren kennen. Opdat ons sterven een ontslapen zal kunnen zijn. Een in de Heere sterven, zoals dat ook wel genoemd wordt. Hebt u daar hoop op? Ja, als we dan toch wat vragen mogen stellen die wat persoonlijk getint zijn, dan is deze vraag toch wel een van de eerste. Hebt u daar nou voor uzelf ook hoop op? dat de Heere u zo beschouwt. Is er in uw leven echt wel eens wat veranderd? Niet dat u van goddeloze wat deugdzaam geworden bent. En wat van wat werelds, wat kerkelijker en wat godsdienstiger. Ik zeg niet dat dat helemaal geen betekenis heeft. Maar ik zeg wel dat dat nog geen zaligmakende betekenis heeft. Maar is er in uw leven verandering van uw hart gekomen? Een verandering van de uitgangen van ons hart. Is de vreze des Heren voor ons iets begeerlijks geworden? Het leven met de Heren, de kennis van God, de kennis van zijn genade. Gemeente, zijn dat dingen waar we het belang van hebben zijn gaan inzien. En waar ons hart naar uit is gegaan. En waardoor er een verandering in ons leven plaatsvond. Waardoor we de goede keus hebben mogen doen. Nee, dan moet u dat woord heilig niet zo opvatten zoals ik zo pas trouwens al zei, dat we dan zonderloos moeten leven. Nee, nee, die heiligheid die bestaat daarin dat we ook afgezonderd zoeken te leven van de wereld. Om de Heere te zijn toegewijd. Om ons leven aan zijn dienst te wijden. Hebt u hem zo leren verwachten, zoals je dat van Simeon leest? Uit leren zien naar hem? Wat gebeurt er nou met deze mensen, deze ontslapen heiligen? Wat gebeurt er met hun lichamen? Ze worden opgewekt. Dat is een woord dat natuurlijk typisch op God, op Gods werkzaamheden slaat. En als ze opgewekt zijn, wakker gemaakt zijn uit die slaap des doods, dan staan ze ook op, dan leven ze weer. Dat wil niet minder zeggen dan dat hier op Golgotha, daar ergens om de heuvel Golgotha heen, de dood overwonnen is. En dat het bewijs geleverd is dat de dood een keer al zijn prooi moet loslaten. En zeker die prooi die hij nu wel vasthoudt, maar die gekocht is door het bloed van Christus. Dat geldt toch ook van de lichamen van ontslapen heiligen. De dood heeft ze nu wel. En de dood doet er zijn verwoestend en verdervend werk wel mee. Maar het is slechts tijdelijk. Straks wordt hij, die de laatste vijand genoemd wordt, teniet gedaan. Zelf ook gedood. En dan zijn zij verlost. Dat gebeurt er met deze mensen. Ze worden hier uit de dood, ja, ik moet het zo zeggen, teruggehaald in het leven. Het was trouwens niet de eerste keer dat deze mensen uit de dood opstonden. Dat was al eens eerder gebeurd. U zegt, oh, bedoel je dat? Ja, eenvoudig. De eerste vrucht van het werk van de Heer Jezus in hun leven had al eerder plaatsgevonden. Toen zij uit de geestelijke doodstaat levend gemaakt werden. Toen ze wedergeboren werden. Een mens is immers dood in de misdaden en in de zonden. Een mens ligt immers geheel en al machteloos verloren in de greep van de verschrikkelijke consequenties van de keus die hij gedaan heeft. Verloren onder de macht van de geestelijke dood. En toen gebeurde het in het leven van deze mensen dat de Heere in hun leven kwam en dat hij ze tot leven riep. Hij heeft ze dat nieuwe geestelijke leven geschonken. Door de geest van bovenuit geboren. En waar ze nu deel aan krijgen, dat is de opstanding uit de lichamelijke dood. Alleen ja, het is maar voor een poosje. Want ongetwijfeld zijn die mensen een poosje later weer gestorven en moesten ze weer worden begraven. Al wordt daar verder ook in de Bijbel met geen woord over gesproken en daar zullen we dus ook maar niet verder over speculeren hoe dat dan geweest is. Maar het is wel een prediking, het is wel een boodschap, het is wel een getuigenis, het is wel een teken, het is wel Een profetie die God nu al geeft, dat wat hier gebeurt op kleine schaal met een aantal mensen, dat dat straks zal gebeuren wereldwijd. En dat alle graven opengaan. En dat de dood ze allemaal terug moet geven. Degene die in het graf liggen, degene die in de zee verzonken liggen, degene die tot stof vergaan zijn, waar dan ook, degene waar niks meer van terug te vinden is. De dood zal ze allemaal terug moeten geven. En met name degene die Christus eigendom geworden zijn, alhoewel ze gezaaid zijn, begraven zijn in oneer, in zwakheid. Want wat is een mens dan uiterst zwak als hij in het graf wordt neergelegd? En wat is dan de heerlijkheid des mensen totaal vergaan? Maar wat gezaaid is in zwakheid en wat gezaaid is in vergankelijkheid en in verderfelijkheid, dat wordt straks opgewekt in kracht, in onverderfelijkheid, in heerlijkheid. Dit sterfelijke, de Heere profeteert het hier krachtig en duidelijk. De Heere zal dat sterfelijke veranderen in onsterfelijkheid. En echt, het gaat gebeuren, gemeente, dat die vijand, dat die koning der verschrikking, waar we allemaal bang voor zijn, en waar we allemaal van ontzien zijn, en die we allemaal zo lang mogelijk zoeken te ontlopen, en als ons leven bedreigd wordt, die ons dan inderdaad ook schrik aan kan jagen. Die koning der verschrikking die zoveel verdriet veroorzaakt bij de nabestaanden. Die tranen uit de ogen perst. Die een gat slaat. Die een lege plaats veroorzaakt. Die misschien nooit meer echt vervuld kan worden. Die leed veroorzaakt waar een mens soms nooit meer overheen komt. Deze laatste vijand wordt verslonden tot overwinning. Christus zal niet rusten voordat hij het alles volbracht heeft. En voordat de dood dood is. Dat is Pasen of niet? Maar het wordt nog duidelijker dat het hier om Pasen gaat als wij nu gaan letten op wat die verrezen, ontslapen heiligen zijn gaan doen. Ik moet weer zeggen, er is een vraag die u mij kunt stellen waar ik geen antwoord op weet. En daarom deze tekst blijft in verschillende opzichten toch een tekst die zijn geheimen bewaart. Heel zorgvuldig bewaart. En we moeten ook die geheimen die die tekst wil bewaren niet aan de tekst proberen te ontrukken. We moeten het doen met datgene wat wel duidelijk en helder geopenbaard is. En dat is de vraag, waar zijn die mensen nou gebleven? Op de Goede Vrijdag zijn ze opgestaan uit het graf. En toen werd het nacht en toen werd het zaterdag en toen werd het zaterdagnacht en toen werd het zondagmorgen. En toen pas gingen ze wat doen. Waar zijn ze nou geweest van vrijdagmiddag, laat in de middag, vrijdagavond, vrijdagnacht, zaterdagmorgen, middag, avond, zaterdagnacht, zo. Waar zijn ze geweest? Ik weet het niet. Uit de graven uitgegaan zijnde, en dan kun je de woorden die nou volgen laten slaan op dat moment waarop ze uit de graven uitgaan, dan zijn ze dus als levenden van vrijdag tot zondag in het graf gebleven. Maar je kan die woorden ook laten slaan op wat volgt, uit de graven uitgegaan zijnde, en toen zijn ze ergens gebleven waar niemand weet waar, zijn ze na zijn opstanding in de heilige stad gekomen. En in ieder geval is dat waar. Pas na zijn opstanding zijn ze in Jeruzalem verschenen. Wat betekent dat? Wel, gemeente, dat betekent eenvoudigweg dat het in datgene wat die mensen gaan doen niet gaat om hen zelf. Want dan hadden ze direct op vrijdagavond wel kunnen gaan. Maar dat het in wat die mensen gaan doen gaat om hem. Om zijn opstanding. En dan moeten we van die mensen ook weer niet het een en al maken, zodat zij in het middelpunt komen te staan. Maar dan moeten we de gebeurtenis die in onze tekst beschreven wordt lezen als een boodschap van de verrezen Christus. Het gaat om zijn opstanding. En wat zijn ze dan gaan doen? Verschijnen. Ze hebben zich laten zien. Ik weet niet of u zich kunt voorstellen wat dat teweeggebracht heeft in Jeruzalem. En wat dat veroorzaakt bij een mens. Een paar jaar geleden heb je zijn begrafenis meegemaakt. En je bent ondertussen een beetje gewend aan het idee dat hij er niet meer is. En dat je nooit meer met hem kunt praten en dat je hem nooit meer zien kunt. Misschien dat je de eerste dagen na zijn sterven nog wel eens een keertje de gedachte hebt gehad van dat zou ik nog wel eens tegen hem willen zeggen. Of daar zou ik hem nog wel eens een keer een vraag over willen stellen. Ik wou dat hij er nog was, dan kon ik met hem nog eens een keer praten. Maar omdat dat niet meer kan, gaat dat hoe langer hoe meer irreëel worden. En ga je beseffen dat kan niet meer, dat gebeurt nooit meer. En je weet het, hij is begraven. En je hebt een grafsteen boven zijn graf laten aanbrengen. En je weet, dat wordt nooit meer anders, behalve op de jongste dag. En in één keer wordt er aangebeld en je gaat de deur open doen en daar staat hij. Daar staat hij. En je loopt op straat en je komt in één keer een ander tegen. Van wie je ook weet, die was toch gestorven. Wat voor indruk dat gemaakt moet hebben. Dat wonder. Dat ze ineens weer terug waren in de familiekring, in de kennissenkring, in de buurt waar ze gewoond hadden. Dat kan toch niet waar zijn. Dat is toch in strijd met alles wat reëel en wat denkbaar is. Dan kun je je ogen toch niet geloven. U kunt ervan verzekerd zijn, gemeente, dat zoiets een ontzettende indruk maakt. En het is dan ook geen wonder dat die rijke man in de gelijkenis aan Abraham vraagt of Lazarus naar de aarde terug mag gaan om naar zijn broers toe te gaan. En als Abraham zegt het heeft geen zin, dan zegt die rijke man, ja het heeft wel zin, want als er iemand uit de doden teruggaat, dan zal dat zo'n indruk maken, dan zullen ze zich wel bekeren. Dat moet een ontzaglijke indruk gemaakt hebben. En vooral als we er dan bij bedenken, gemeente, dat woordje verschijnen niet alleen maar betekent dat ze zich hebben laten zien, dat die mensen, die opgestane heiligen, gezien zijn. Maar dat woord verschijnen houdt ook in, en je ziet dat ook als het gaat over de verschijningen van de Heer Jezus, dat houdt ook in dat er gesproken is. Dat er een boodschap achtergelaten is. Die mensen die hebben daar al niet alleen maar gestaan en die hebben zich niet alleen maar laten aanstaren om dan weer verder te gaan. Nee, die hebben in de verwarring van dat moment en in de verbazing die erbij die mensen was aan wie ze zich vertoonden, die hebben tot die mensen gesproken. Er zit een openbaring Gods. Er zit een paasboodschap in de verschijning van die mensen. Het is een getuigenis geweest. En waar hebben ze dan van gesproken? Wel, dat kun je ook weer gevoeglijk aflezen uit de manier waarop deze boodschap in Matthäus 27 vers 53 staat. Ze zijn na zijn opstanding in de heilige stad verschenen. Natuurlijk hebben ze gesproken over zichzelf en over wat met hen gebeurd is. Als de vraag na een moment of na een paar momenten van uiterste verbazing al op een gegeven ogenblik de vraag klonk, komt u hier? Dan hebben die opgestane heiligen gezegd hoe het gegaan is. Maar ze hebben met name gewaagd en getuigd van hem, na wiens opstanding ze in de stad kwamen. Van Jezus. Begrijpt u wat hier gebeurt? Ach, als de vrouwen naar het graf gaan, stuurt God een engel om de boodschap van Pasen te verkondigen. Als die vrouwen de boodschap gekregen hebben, we lazen ervan in Matthäus 28, om de boodschap gehoord hebben, de Heer Jezus zelf ook ontmoet hebben, krijgen zij de opdracht om het de discipelen te gaan verkondigen. En zo heeft God er nou ook voor gezorgd dat er in Jeruzalem boodschappers rondgingen om het evangelie van Pasen te verkondigen. En is dat geen onuitsprekelijke genade Gods? Ze verschenen, dat begrijp je toch niet? Als Matthäus dat schrijft, en je zou toch de vraag geneigd zijn te stellen, maar Matthäus, heb je je niet vergist? Ze verschenen in, en dan schrijft hij niet de bloedstad. Dan schrijft hij niet, ze verschenen in de stad waar ze Jezus kruisdood geëist hebben. Dan schrijft hij, ze verschenen in de heilige stad. Nog altijd strekt God zijn handen uit naar die inwoners van Jeruzalem. Al hebben ze hem dan ook grotelijks getergd. En al hebben ze, wij zouden zeggen, de maat van de ongerechtigheid zo ongeveer volgemaakt. Dan is God het met dat volk nog niet moe. Zo moe dat hij zijn handen daarvan aftrekt. Integendeel, dan stuurt hij naar die stad boodschappers van het heerlijk evangelie. En dan moet u eens zien wat een genade daarvan de Heere in openbaar komt. Want kijk nou eens even verder in Jeruzalem en daar ziet u nog een aantal mensen rondlopen in die stad. Ook met een boodschap. Ze hebben een helm op. Ze hebben een zwaard in de hand. En ze hebben een harnas aan. Want ze stonden nog maar net op post. Ze hadden de wacht te betrekken bij het graf. Maar toen gebeurde daar dat wonderlijke dat er een engel uit de hemel kwam en dat de aarde begon te beven. En die harten van die soldaten die begonnen ook te beven en ze zijn gevlucht. En ze zijn naar het Sanhedrin gegaan en ze hebben gezegd dat en dat is er gebeurd. En het Sanhedrin heeft gezegd, hoe moeten we nou? Ja, we weten wat we doen zullen. Ze halen de geldbuidel voor de dag. Zoals ze dat met Judas in de tijd ook gedaan hebben. En ze gaan die soldaten veel geld beloven en ze zeggen, dan moeten jullie gaan vertellen. Dat je gezien hebt, je sliep wel, maar je hebt toch gezien dat zijn discipelen gekomen zijn s'nachts. Ja, het is natuurlijk niet tot je eer dat je dat vertellen moet, dat je toen sliep, maar het kan niet anders. Ga vertellen dat je toen gezien hebt, dat je toen weet dat ze hem gestolen hebben en dat daarom het graf leeg is. En als de stadhouder zal horen dat jullie geslapen hebben op wacht, dan hebben wij nog wel meer geld hier in de schatkist van de tempel en dan zullen we hem ook tevreden stellen. En ze zijn gegaan om de leugen te verkondigen. En terwijl de leugen verkondigd wordt, de paasleugen, zodat heel Jeruzalem, je zou zeggen, in de ban van de leugen zou terechtkomen. En God heel die heilige stad kwijt is. Laat de Heere toch in zijn genade, omdat hij ook die verstokte zondaars nog niet los wil laten, de boodschap, de waarachtige boodschap van Pasen verkondigen door deze opgestane heiligen. Is dat geen wonder van Gods genade? Terwijl Jeruzalem zo diep gevallen is en zo ver weg is, laat de Heere ze niet aan hun lot over. Maar betoont hij het nog, dat hij genadig is, en zegt hij het nog, door middel van deze predikers. Bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? En wat is nou de uitwerking van die boodschap geweest? Ja, ach, de eeuwigheid zal het openbaren, de Heere weet het heel precies. Maar als je het aan het woord van God vraagt, dan is de algemene reactie van Jeruzalem dat ze niet de boodschap van deze getuigen hebben geloofd, maar de leugen van de soldaten, want daar eindigde onze schriftlezing vanmorgen mee. Dit woord, en niet dat andere woord, niet dat woord van de verschijning van die opgestane heiligen, maar dat woord van de soldaten, zijn discipelen zijn gekomen en ze hebben zijn lichaam gestolen. Dat woord is verbreid geworden onder de Joden tot op de huidige dag. Dan gelooft de mens toch de leugen liever dan de waarheid. Nou gemeente, zo is het toch eigenlijk ook onder ons. Vandaag worden er ook allerlei paasleugens verkondigd. Misschien wel op een andere manier, een veel theologischer onderbouwde manier, een veel subtielere manier, dat die domme leugen van die soldaten die hun eigen schande moeten gaan vertellen, dat ze sliepen toen ze op wacht moesten staan en dat ze toen op de een of andere manier erachter zijn gekomen dat de discipelen er waren en Jezus lichaam weghaalden, die domme leugen. Dat is vandaag achterhaald, vandaag kun je theologen horen die het veel wetenschappelijker weten te brengen. Veel aannemelijker weten te maken dat Jezus is niet opgestaan. Nee, nee, zijn discipelen zijn ook niet gekomen om zijn lichaam weg te halen. Maar Jezus is in de geest van zijn discipelen weer gaan leven. Niet echt, maar in hun geest. En toen zijn zij gaan geloven dat hij leeft en dat hebben ze geboodschapt. En dat is eigenlijk het hele evangelie. Dat in de wereld rondgegaan is, maar wij zijn natuurlijk zo verlicht in ons denken dat we voor die fabel niet meer buigen. Nee, natuurlijk niet. Jezus is niet echt opgestaan. Nou, en daar zijn er een hele hoop mensen die dit woord geloven. Dit woord is verbreid geworden in heel veel kerken en onder heel veel zogenaamde christenen. En het verslaat nog duizenden. Terwijl God in zijn grote goede tierenheid, ook in de heilige stad van vandaag. En nou bedoel ik niet meer Jeruzalem, maar nou bedoel ik het kerkvolk. In de verschillende plaatsen waar dat kerkvolk samengekomen is en waar de Heere ze afgezonderd heeft van de wereld en waar de Heere nog een teken en zegel van die afzondering gegeven heeft, in die heilige stad zijn evangelie laat verkondigen. Ondanks dat er onder dat kerkvolk zoveel zijn die hun leven lang al het hart hebben gesloten gehouden voor de Heere Jezus. Ondanks het feit dat er al zoveel zijn geweest die de roepstemmen die gekomen zijn nooit hebben gehoorzaamd. Ondanks het feit dat er zoveel onbekeerlijkheid en zoveel wereldsgezindheid en zoveel aardsgebondenheid en zoveel geesteloosheid ook onder degenen die de Heere waarlijk vrezen gevonden wordt. En de Heere laat het vandaag nog verkondigen. Nee, niet door opgestane heiligen, maar door mensen van vlees en bloed, door medezondaren, die hij de woorden in de mond legt. De Heere laat het vandaag nog verkondigen door mensen die hij daartoe roept en uitzendt, aan wie hij de boodschap toevertrouwt, om die boodschap in alle eerlijkheid en oprechtheid het volk voor te houden. De Heere is waarlijk opgestaan. En er is leven voor een verloren mens. Er is genade voor een schuldige zondaar. Er is een bloed dat reinigt van alle zonde. Er is vrede met God te bekomen. Er is een overwinnaar die de zondemacht in uw leven weet te overwinnen, die de banden waarmee u gebonden bent weet los te maken, die de deuren waarachter u gevangen zit weet open te breken, die de grendels weet te vernielen en die leven, vrede, vrijheid, gerechtigheid weet te brengen in een verloren zondaarsleven. En die weten en mogen oproepen tot bekering, die mogen oproepen, zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Als broeder Thalen straks weer herbevestigd wordt, dan is dat weer een bewijs dat de Heere nog goedertierenlijk boodschappers van zijn genade zendt. En dat het nog gehoord mag worden, vandaag ook nog verkondigd mag worden. De Heere Jezus is de opgestane zaligmaker. En in zijn leven ligt het leven van verloren zondaren. En uit zijn volheid kunnen zondaren nu bediend worden. En ze kunnen het gratis om niet ontvangen. En ondertussen gaat de leugen ook rond. En ondertussen zegt de leugenaar, joh, jij hebt nog wel tijd genoeg. Ze dringen er nou wel op aan om met je zonde te breken, maar geniet er nou eerst nog een poosje van en dan kan dat later nog wel. De Heere zoeken, daar heb je nog tijd genoeg voor, je bent nou nog veel te jong, joh. En als je dat nou al gaat doen, wat heb je dan aan je leven? Ja, zonde, het is wel verkeerd natuurlijk, maar je moet er ook niet al te zwaar aan tillen. En je kunt altijd nog je zonde gaan belijden. En je kunt altijd nog vergeving van je zonde gaan vragen. Maar til er nou niet al te zwaar aan. En intussen gaat de leugen rond. Ook onder kerkmensen. Ook in de heilige stad. En wat woord is nou verbreid geworden? En wat is nu het effect van dat alles in ons leven? En wat betekent, en ik vraag het u terwijl ik u ook vraag om met mij voor Gods heilig aangezicht te gaan staan. Wat is nou de vrucht van Pasen? En van de paasboodschap? En van het evangelie van de overwinnaar? En van de gerechtigheid die hij heeft verdiend? En van het leven dat hij heeft aangebracht? Wat doet dat in ons leven? Is dat het leven van ons leven geworden? Jezus leven van mijn leven. Jezus dood van mijn dood. Uit zijn volheid. We hebben er vrijdagavond het een en ander van gezien. En hier komt eigenlijk datzelfde evangelie. Verschillende van dezelfde klanken komen er weer in terug, gemeente. En is het nou de begeerte van onze ziel geworden, zoals je dat bij Paulus leest? Paulus die een tijd lang in zijn leven genoeg had gehad aan zijn eigen gerechtigheid, maar die het geleerd heeft en het beleden heeft en het neergeschreven heeft en het bewaard gebleven is tot op de dag van vandaag, dat ik hem ken en de kracht van zijn opstanding. Is dat het? Om daarin te kennen en daarin te vervolgen te kennen. En daarin geoefend te worden. Totdat vervuld gaat worden dat andere woord. Dat voor al diegenen geldt die God als heiligen rekent. En wie er sterven en ontslapen mag zijn. Er blijft dan een rust over. Voor het volk van God. Amen. We zingen Psalm 87, het vijfde vers. Het is u bekend dat we een aantal malen meegedeeld hebben dat op de laatst gehouden ledenvergadering broeder M. Thale is herkozen om te dienen in het ambt van ouderlingen. Hij heeft dat, die benoeming ook aanvaard. En ik heb u ook vorige week aangekondigd dat wij vandaag tot zijn bevestiging zouden overgaan. Er is niemand geweest die daar bezwaren tegen heeft ingebracht. En dus zullen we vandaag inderdaad tot zijn bevestiging kunnen overgaan. En aangezien het een herbevestiging is, ga ik u niet het hele formulier lezen, maar volsta ik met het stellen van de vragen aan de broeder, opdat een ieder zal mogen horen dat hij gezind is om de dienst waartoe hij geroepen is aan te nemen. En dan zal hij ook antwoorden op hetgeen hem zal worden voorgehouden. Broeder, mag ik u verzoeken op te staan? Ik vraag u of gij niet gevoelt in uw hart dat gij wettig van God en van zijn gemeente en mitsdien van God zelf tot deze heilige dienst geroepen zijt. Ten tweede of gij de schriften van het Oude en van het Nieuwe Testament houdt voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. En of ge belooft uw ambt, zoals het woord des Heren daarover spreekt, getrouw naar uw vermogen te bedienen, bijzonder in de regering van de kerk, samen met de andere ouderlingen en de dienaar des woords. Belooft ge ook in alle godzaligheid u te gedragen, mede u te onderwerpen aan de kerkelijke vermaning, indien gij u kwaamt te ontgaan. Broeder Thalen, wat is daarop uw antwoord? Het is niet de eerste keer dat u uw ja-woord geeft, ook niet in deze positie als door de gemeente verkozen ouderling. U hebt in het verleden, in de afgelopen jaren, al verschillende bezoeken mogen doen en op allerlei wijze geprobeerd het evangelie, ook het evangelie van de opgestane zaligmaker in het midden der gemeente door te geven. En elk mens mag dat doen met de talenten die de Heere hem gegeven heeft en op de wijze die het beste bij hem past. En u hebt voor uzelf bevestiging gezien in het feit dat de gemeente u opnieuw gekozen heeft, dat de Heere u ook opnieuw tot die taak roept. Ik wil u van harte daarbij toewensen dat ge ook dit keer de hulp en de genade van hem die roept zult mogen ontvangen. En dat het u een vreugde mag zijn, soms is het dat niet direct, soms is het een zaak van zorg, soms geeft het moeite, soms geeft het verdriet ook, als je bepaalde reacties van mensen meemaakt. Maar dat het u toch bij tijden en meer dan eens een zaak van vreugde mag zijn om het woord, de boodschap des Heren door te geven. Als ik nog even denk aan die mensen die uit het graf waren opgerezen en die door de Heren naar Jeruzalem gestuurd werden, dan kan ik me niet anders voorstellen dan dat die mensen met verwonderingen, met vreugde gedaan hebben wat de Heren hen opdroeg. Dat zij nu nog een keer de gelegenheid kregen om een goed woord van hun koning te spreken en om de boodschap van hen die in hun leven zo'n bijzondere schot van zaligheid geweest was, om die boodschap toch nog een keer te brengen. Misschien hebben ze daar ook wel ongeloof op moeten. Misschien hebben ze zelf ook wel gemerkt dat de leugen eerder geloofd werd dan het woord van de waarheid. Maar het is in hun verhouding tot de Heere toch een zaak van vreugde geweest dat de Heere hen die taak gaf. U staat er straks op een heel andere manier voor, maar niet met een andere boodschap. En niet met een andere zender. U staat er straks op een heel andere manier voor. U bent gewoon mens onder de mensen, net zo lid als van de gemeente als dat wij zijn. En dat ieder is. Maar dan toch met die bevoorrechte positie. En met die begenadigde positie. Om dan te spreken in het evangelie van een God die u zelf ook bekend geworden is. En die in uw eigen leven ook gewerkt heeft. En om ook vanuit die eigen innerlijke overtuiging het andere te verkondigen en toe te roepen. Kom, ga met ons. Ik denk bijzonder ook aan de jongeren die in vele opzichten uw hart hebben. Om het soms ook de afgedwaalde of de afdwalende jongeren op een bijzondere manier toe te roepen. Hij is waarlijk opgestaan. En om het ze als het ware als voor te leven. En ik zeg het maar weer met die woorden uit de 122e psalm. Kom, ga met ons en doe als wij. God zegene u bij het werk dat u mag gaan doen. En ik hoop dat het vaker een mogen dan een moeten voor u mag zijn. Gemeente, wij willen onze broeder toezingen. We doen dat staande en we doen dat in gewijzigde vorm uit de morgenzang, het derde vers, dat hij zijn ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichtte tot uw eer. Dat uw gunst zijn werk bekroon, uw geest hem leidde en in hem woon. Gemeente, laten wij nu samen danken en bidden. Heren, wij willen uw naam danken dat we hier vanmorgen mochten zijn. En dat we dat wonderen gebeuren mochten beschreven vinden in onze tekst. Dat wonderlijke getuigenis van uw overwinnende macht, maar ook van uw onuitsprekelijke langmoedigheid en van uw goede tierenheid, dat u boodschappers gestuurd hebt, en wat voor boodschappers dan ook nog, naar Jeruzalem. En dat op het moment dat daar de leugen ook verteld werd, en dat u zo tegenover de leugen toch de waarheid liet horen. O God, zo is het vandaag nog. We danken u daar ook voor. Dat te midden van alles wat er in deze wereld verteld wordt, en te midden van alle ongeloofstheorieën, en te midden van alles wat dan zogezegd onmogelijk gebeurd kan zijn en nooit waar kan wezen, omdat het helemaal in strijd is met ons verstand en met onze menselijke inzichten en met onze menselijke ervaringen, dat toch nog verkondigd mag worden dat de Heer Jezus waarlijk opgestaan is, en dat Gij ook vandaag nog mensen geeft, mensen stuurt, die die boodschap mogen gaan uitdragen. Heren, we danken u ervoor dat u broeder Thale opnieuw riep en aanstelde en uitzond om dat werk opnieuw te gaan doen. Geef hem uw genade daarbij, uw hulp, uw gunst, uw trouw. En laat hij van daaruit bediend worden om zelf ook bekwaam gemaakt te worden. Om dat woord van u te brengen. Tot de oren, kon het zijn ook als u erin meewerkt, tot de harten van ouderen en ook van jongeren in de gemeente. Heren, laat uw gunst zijn deel zijn. En geef dat dat evangelie wordt door zijn dienst en door de dienst van velen vandaag mag uitgaan. En dat het vruchten mag dragen en zegen mag brengen. En dat de leugen ontmaskerd mag worden als leugen. En dat de waarheid bewezen mag worden als waarheid. En laat zo het werk van uw genade voortgang hebben, Heren. We bidden het u in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 111e psalm, het tweede vers, 111 vers 2.
Thank you.
gemeente, gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.